Ik zei al net, we gaan vanavond het hebben over de terugkeer van de verloren zoon. En dat staat in de Bijbel, in Lucas 15, vers 11 tot 32. Als u dat vast opslaat, dan zal ik even zeggen waar het bij hoort. Dat gedeelte is eigenlijk een deel van een drieluik. De Heer Jezus leert de Farizeeën en de schriftgeleerden. Hij leert ze om op een andere manier om te gaan met de medemens. Deze Farizeeën en de schriftgeleerden die waren nogal aan het mopperen over de Heer Jezus, dat hij zo persoonlijk en zo vertrouwelijk omging met zondaars en met tollenaars. En tollenaars, dat waren Joden, tamelijk corrupt, en die innen de belasting voor de bezettende Romeinen. Ja, je zou kunnen zeggen, zoals in de Tweede Wereldoorlog, het waren net een soort NSB'ers. En ja, eigenlijk natuurlijk, zou je kunnen zeggen, keken die Farizeeën en die schriftgeleerden, al die nette Joden, die keken neer op die tollenaars. Zoals de Nederlanders neerkeken op die NSB'ers. Maar onze God kijkt niet neer op zondaars. Hij zoekt ze op. En zoals in het eerste stukje van de drieluik, een schaap die was verloren, was afgedwaald. En de Heere, de herder, die zocht dit schaap op. En het werd gered door de herder. En het tweede deel, het muntstuk, een penning, evenveel waard als een dagloon, die werd verloren, was verloren en die werd gezocht en gevonden. Midden in de troep, zeg maar in het stof, werd dat gevonden. Zoals ook een zondaar gevonden wordt in, soms in zijn eigen zonde, in zijn eigen troep, kan je zeggen. En dan staat er in dat stukje, er was grote blijdschap in de hemel, omdat één zondaar zich bekeerde. En vanavond is het derde stukje van de drieluik. Dan gaat het over de grote liefde van de Vader die hij heeft voor zijn zoon, die hij heeft voor ons. En zijn grote trouw. Het gaat over de Vader die niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen behouden wordt. En dat staat ook in 2 Petrus 3 vers 9. Het verschil met die vorige twee gelijkenissen, die twee delen van dat drieluik. In die twee andere delen werd er gezocht naar het afgedwaalde. Werd er gezocht naar het verlorene, zoals de Heere altijd op zoek is. Hij zegt, het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde terugbrengen. Maar hier, in dit gedeelte wat wij vanavond behandelen, daar wacht de Heere, wacht de Vader op zijn Zoon. Maar hij forceert niets, hij forceert het niet dat de zoon terug zou moeten komen. Hij laat hem zelf de keuze maken. Dat doet God. God die forceert ons ook niet. Hij staat aan de deur en hij klopt. En voor een ieder die de deur openmaakt, daar zal de Heere binnenkomen, een maaltijd houden. Ik ga met u lezen. De verloren zoon. In hoofdstuk 15 van Lucas, vers 11. En hij zei, de Heer Jezus, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen, onder beide zonen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en hij voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar om zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar, dat heilige maar, dat goddelijke maar, de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf. Slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis gekomen was, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen, uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos, hij wilde niet naar binnen gaan. En toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren, ik heb nog nooit uw gebod overtreden, u hebt nog nooit één bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, ja, nu hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Maar hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden vrolijk zijn en blij moeten zijn. Want deze broer van jou, die was dood, hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Het is een heel bekend gedeelte, een heel mooi gedeelte. En ik weet dat ieder van u, die zal dit gedeelte kennen. Dus het is best wel riskant om daar nog iets van te zeggen. Nou, misschien zijn het dingen die ik vanavond mag doorgeven die u allang kent. Nou, dat is alleen maar goed, een bevestiging. Ik wil beginnen bij, ik ga zo vers voor vers met u doornemen. Vers 11, een zeker mens had twee zonen. Er staat niets over een moeder. Een mens, een vader, misschien was het een eenouder gezin. Nou, laat dit ook een steun zijn voor hen die alleen de kinderen moeten opvoeden. De Heer heeft ook oog. Voor jou, ook voor u. Hij ziet jou ook. En ook hier heeft de Heere God deze mens op het oog. En ook de kinderen, de zonen van hem. En de jongste, vers 12, zei tegen zijn vader. Vader, hij begint met de titel die zijn vader toekomt. Vader, zegt hij dan, geef mij het deel van de goederen. De jongste die vroeg plotseling zijn deel van de erfenis. Ja. Soms was dat wel normaal in die tijd, maar voor zo'n gezin, voor zo'n huishouden als dit, was het toch wel erg moeilijk om zomaar geconfronteerd te worden met zo'n vraag. Normaal gesproken, dan bleven de zonen bij de vader en bleven ze eigenlijk wachten totdat het zover was dat de vader zijn testament zou, zijn erfenis zou verdelen. Maar nu vroeg de jongen dat zelf. Waarschijnlijk een jonge knaap. En de erfenis die werd verdeeld. Wat mij opviel, dat had ik eigenlijk nog nooit eerder gelezen, was dat het vermogen verdeeld werd onder hen, dus onder beide zonen. De oudste zoon kreeg zijn deel en de jongste zoon. En de oudste zoon als eerstgeborene kreeg een dubbel deel. Dus de erfenis werd verdeeld in drie stukken, twee stukken. Voor de oudste zoon En één stuk voor de jongste zoon. Dus die oudste kreeg erg veel. Waarschijnlijk was het een hele rijke boer. En ja, normaal gesproken zou het dan zo blijven. In vers 13, normaal gesproken zou het zo blijven. Maar de jongste, die had geen geduld. Die wilde weg. Die wilde op avontuur. Die wilde eigenlijk breken. Die wilde breken met alles wat van thuis was, van huis was, van zijn vader was. Hij zei van, ik wil alles wat ik heb gekregen, wil ik verzilveren. Nou, dat was nogal wat. Dat betekende nogal wat voor die vader, voor iedereen die achterbleef. Want de erfenis die bestond uit vee, uit akkers, uit gebouwen. En uit slaven. En een derde deel van die erfenis, die moest verkocht worden. Nou, ik kan me voorstellen dat veel kwaad bloed zette. Bij die oudste zoon, bij anderen. En ook dat het een schande was voor die omgeving en voor de mensen om zijn vader heen. Hij heeft zijn vader daar een pijn gedaan. Om ook te breken met alles wat hij van thuis had meegekregen. Ook te breken met het geloof. Want deze jongen ging ver weg naar een ver land. En waarschijnlijk was dat een heidens land. Hij brak met alles wat hij van thuis had meegekregen. En daarmee deed hij zijn vader, deed hij zijn familie, deed hij veel verdriet. Ja, vers 13. Hij verkwiste zijn vermogen in een losbandig leven. Ja, of hij alleen maar het geld uitgaf, of dat hij daar ook een handeltje had, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat hij het over de balk gooide en verkwiste en weggaf en een losbandig leven leidde. Ja, dat wisten de Joden in die tijd wel. De Romeinen die stonden bekend om hun losbandigheid. Onder andere tempelprostitutie kwam daar veel voor. En ook daardoor gaf hij heel veel schande, bracht hij heel veel schande aan zijn familie. Maar goed, hij deed het en hij wilde zijn eigen weg gaan. Hij had immers gebroken. Hij had toch gebroken met zijn God. Waarom zou je nog rekening houden met al die regels en die wetten? Maar goed, er kwam ook daar een einde aan. Toen hij helemaal geen geld meer had en ja, moest gaan werken, toen kwam er een zware hongersnood en waarschijnlijk ook een flinke economische crisis. En ja, wat moest hij nou? Hij kon nergens meer terecht. Hij begon gebrek te lijden. Ja, en een hongersnood komt vaker voor. In die landen komt het vaak voor. En dikwijls gebruikt God ook zo'n hongersnood om zijn volk tot inkeer te brengen. Zoals in 1 Koningen 8, vers 35. Dat mag u thuis opzoeken. Of straks. Honger is zo'n fundamenteel tekort bij mensen. Dat brengt mensen op de knieën. Maar deze zoon, die ging nog niet op de knieën. Die dacht van, ik ga het zelf oplossen. Ik heb mezelf hiertoe gebracht, ik ga het zelf oplossen. En hij ging in zijn oude kennissenkring, in zijn netwerk, ging eens rondkijken. En er was dan een burger, waarschijnlijk een welgesteld mens. En hij ging daar naartoe en hij drong zich op. Hij zei van, jij moet me helpen. Nou ja, die welgestelde man, die zei van, die had ineens niks meer met deze jongste zoon. Hij zei, ga jij maar de varkens hoeden. Nou, de varkens hoeden, dat was het allerlaagste baantje. En zeker voor een Jood. Een Jood die, voor wie de varkens onreine dieren waren. Maar dat was het enige wat hij dan mocht doen. Hij mocht de varkens weiden. En in vers 15 en 16, daar lezen we dan dat die varkens, die kregen schillen, die kregen johannesboom, peul, schillen, heb ik opgezocht. En ja, die zijn, als ze rijp zijn, geven ze een bepaalde zoete stof af. Die johannesboom, schillen, dat is een heel goedkoop voedsel. De allerarmste aten die ook. Maar hij kreeg ze niet. En hij verlangde naar haar. Hij verlangde naar dat zoete, dat mooie wat hij vroeger had. Die beschutting, dat geloof, die regels van thuis. En toen kwam hij tot zichzelf en toen dacht hij, hoe was het thuis? Hoe verlangde hij toen naar zijn ouderlijk huis? Hoeveel beter was het dan in dit verre heidense land, zo ver van zijn vader en zo ver ook van alles wat zijn vader hem geleerd had, zo ver ook van God af. En toen ontdekte hij dat hij fout zat. In vers 17, hij zei van, ik ben eigenlijk hartstikke stom geweest. Mijn vader heeft dagloners, die krijgen goed eten, die krijgen goed loon. En ik zit hier en ik verga van de honger. Maar ik wist dat ik fout was. Hij zei niet van, nou ja, ik kon er ook niks aan doen of de omstandigheden waren eenmaal zo. In vers 18 zegt hij ook van, nee, ik was fout. Ik heb gebroken. Ik heb gebroken met thuis. Ik heb gebroken met alles wat ik geleerd heb. Ik heb gebroken met het geloof. Ik heb het heel moeilijk gemaakt voor mijn vader. Ik heb hem te schande gebracht. Ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd naar mijn vader. Maar ik heb ook gezondigd naar God. En dat wisten we ook, dat hebben we ook gelezen. Hij had een heel losbandig leven geleid. Het is heel belangrijk dat dat besef er is. Als je bij God wil komen, dan is het belangrijk dat je het besef hebt dat je zondig bent. Zoals die zondaar die in de tempel stond, die tollenaar. Er stond de fariseer en die zei van, oh Heer, wat fijn dat ik u mag kennen. Wat fijn dat ik het goed heb. Wat ben ik blij dat ik niet ben zoals deze zondaar. Maar die tollenaar zei van, Heer, wees mij zondaar genadig. Die was zich bewust van zijn zondige staat. En dat vind ik zo mooi. Deze jongen die weg was gelopen. Weet u, ik zou zelf zo twijfelen als vader zijnde aan mijn opvoeding. Ik zou zo twijfelen van, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik altijd wel goed voorgeleefd? Heb ik wel voldoende gebeden? Heb ik de Bijbel wel met hem gelezen? Maar er is een zaadje geplant. Dat hebt u ook gedaan, dat heb jij ook gedaan, als vader en als moeder. Je hebt een zaadje geplant. Je hebt over de Heer Jezus gesproken. Meegenomen naar de kerk, naar de zondagsschool, naar de Bijbelclub. En dat zaadje is geplant. En dat zie je bij deze jongen ook. Dat zaadje is geplant en de Heer die brengt het tot wasdom. En datgene wat er ooit geplant is, komt weer tot wasdom. In Jesaja 55, ja, dat ga ik even met u lezen. Kijkt u even met me mee. Jesaja 55, dat is ook zo'n prachtige belofte. Dat is even bijzonder voor de ouders die twijfelen. Die hun kinderen hun eigen weg zien gaan. En die denken, komt het ooit nog goed? Nou, het komt goed. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heer. Jesaja, ik begin bij vers 8 in Jesaja 55. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. De Heer gaat veel verder. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En dan staat in vers 10. Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt. En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. En zaad geeft aan de zaaier, brood aan de eter, zo zal mijn woord, soms hoe krom ook gebracht, zo zal mijn woord zijn. En elk woord van de Heere God komt van de Heere God vandaan. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in waartoe ik het zend. Dat is de belofte. De belofte is dat de Heere God doorgaat. Die gaat door. Ook met jouw kinderen. En het is heel goed om op hem te blijven vertrouwen. Te blijven bidden. En uw kinderen voortdurend bij God te brengen. In het vertrouwen, in de hoop dat hij met ze verder gaat. Maar ik ga verder naar vers 19. Er staat: ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hier spreekt ook bij deze jongen, bij deze jongste zoon, het vertrouwen in de vader uit. Hij kende de vader nog wel. Hij had gebroken, hij is misschien jarenlang weg geweest, maar hij kende de vader nog wel. Hij wist zeker dat die vader barmhartig was. Hij wist niet hoe het zou aflopen. Hij wist wel van, nou, alles wat ik had, waar ik recht op had, heb ik verkwanseld. Ik heb niks meer. Ik heb geen recht meer op iets van de erfenis. Maar ik heb geen rechten, maar ik weet wel dat mijn vader barmhartig is. En daarom ga ik naar hem terug. En daarom zal ik zeggen van, maak me dan maar een van uw knechten, want dan weet ik dat ik het goed heb. Alles is beter dan bij die heidenen. Alles is beter dan bij die goddelozen. En hij gaat weer terug. Een lange reis, nu te voet. Heen is hij waarschijnlijk met pracht en praal, met paarden, met slaven heen gegaan. En nu ging hij terug, alleen. En wat staat er dan? De vader staat op de uitkijk. Wat geweldig. En ook onze vader staat op de uitkijk. Hij verlangt nog meer dan wij. Toen wij nog zondaren waren, liet God zijn liefde voor ons zien. Doordat Christus voor ons is gestorven. Toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5 vers 8. Mag ik die afbeeldingen zien? En nou heb ik een mooie afbeelding gevonden. Ja, een hele mooie afbeelding gevonden van deze verloren zoon. En nog meer, niet alleen van die verloren zoon, maar ook van die vader. En de vader die, daar ziet u hem, dat is een schilderij van Rembrandt. Ik hoop dat u thuis goed kunt zien. En daar ziet u die vader. Die vader links in het beeld. Hij is met ontferming bewogen. Hij holde naar die zoon toe. Helemaal niet normaal voor een patriarch, voor een leider van zo'n groot bedrijf, van een gezin. Die horen te schrijden, maar hij holde naar zijn zoon toe. Hij stond misschien elke dag wel op uitkijk. En hij holde naar hem toe en zie eens hoe liefdevol hij zijn zoon omarmt. En hoe hij liefdevol naar hem kijkt. Dat is de vader. Zo is de vader. Hij is bewogen met zijn zoon. Hij is bewogen met jou. Hij is bewogen met mij. Hij is bewogen met onze kinderen. Hij is bewogen met jouw buurman, met jouw collega. Met iedereen die nog niet behouden is. Dat is ook zo'n beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus werd ook zo vaak, toen hij hier op aarde rondliep, maar nu nog, nu hij bij de Vader is, zo vaak met innerlijke ontferming bewogen. Zoals bij de weduwe die haar enige zoon begroef, Lucas 7 vers 13... Of bij die rijke jonge man die zijn bestaan niet kon opgeven. De Heer die is met innerlijke ontferming bewogen. Zoals die vader hier ook eens ziet naar hoe hij liefdevol zijn handen op zijn jongen legt. Zo is de vader voor deze zoon en zo is de vader onze God voor ons. Geweldig. En toen deze zoon geconfronteerd werd met deze overweldigende liefde, toen zag hij pas werkelijk wat hij gedaan had. Toen brak hij echt. En toen stamelde hij: Vader, ik heb gezondigd tegen u. Ik heb gezondigd tegen de Heere God, tegen de hemel. Ik ben niet waard uw zoon te heten. Nu is er niets meer van over dat hij bij de Vader wilde werken. Hij wilde niets meer van zichzelf. Hij had geen vraag meer. Hij had alleen maar een besef van zonde. Hij was gebroken. Zoals Paulus het uitriep in de Romeinenbrief: ik, ellendig mens. En zo was hij. En dan dat goddelijke maar. Maar de Vader, die laten we niet eens uitpraten. Dat hoeft ook niet, want de Vader die kent zijn hart. Die laten we niet eens uitpraten voordat hij uitgesproken is, zegt de vader al: het beste kleed moet jou worden aangetrokken. Het feestkleed, wat van die vader zelf is. En dat is ook zo mooi, dat is ook voor ons van toepassing. De zondaar die zich bekeert, jij en ik die Christus toebehoren. Wij worden ook bekleed met het beste kleed. Wij worden bekleed met Christus. Colossenzen 3 vers 12, Zacharias 3 vers 4, kijk u het even na. En wij worden opgenomen in de heerlijkheid, in het gezin van God. Weer terug, we krijgen schoenen aan. Wij zijn geslaven, slaven die liepen barrevoets. Maar kinderen, zonen, dochters, die horen bij het gezin, die horen in huis, die krijgen schoenen van de vader. En een ring. Een ring, want die ring, die zei iets van de verantwoordelijkheid. Hij kreeg met die ring, kreeg hij zo weer medeverantwoordelijkheid. Hij dacht, ik heb niks meer te vertellen, ik tel niet meer mee. Jawel hoor, je komt gewoon weer bij ons. En hij kreeg een ring waarmee hij zijn verantwoordelijkheid terugkreeg. Dat kunt u ook nalezen in Esther, zoals de koning aan Mordechai, toen die werd hersteld en hij zijn waardigheid kreeg, Mordechai. Toen kreeg Mordechai van de koning de ring van de koning. En daardoor werd Mordechai de belangrijkste, de meest invloedrijkste persoon van dat enorme rijk onder de koning. En het gemeste kalf, vers 23, dat werd gespaard, werd voor een heel speciale gebeurtenis werd dat bewaard en dat kwam bijna nooit voor, maar deze keer, dit was een hele speciale gebeurtenis. Er was feest in de hemel, zoals in de gelijkenis hiervoor, wanneer één zondaar zich bekeert, dan is er feest in de hemel. Dus dit was een prachtige gebeurtenis. En dan zo mooi in vers 24. Vers 24 zegt de vader, want deze, mijn zoon, ik vind het zo mooi, zo liefdevol, zoals de vader dat kan zeggen, deze, mijn zoon. Deze, mijn dochter. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. In Johannes 1 vers 12 en in Romeinen staat, we hebben niet de geest van slavernij ontvangen, maar de geest van het zoonschap, van het kindschap. De geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba, Papa, Vader. En de vader zegt, mijn zoon, je was dood, maar nu ben je weer levend. Zonder God kunnen wij misschien wel rondlopen en leven, maar we zijn geestelijk dood. Maar als wij de Heere God hebben aangenomen, als wij zijn woord horen en geloven in wie hem gezonden heeft, dan krijgen wij het eeuwige leven. Dan komen wij niet in het oordeel, dan krijgen wij het eeuwige leven, eeuwig bij God. In Johannes 5 vers 24. Ik heb u gezegd, ik noem een heleboel teksten, zodat u het allemaal na kan kijken en niet gaat denken van wat zegt hij allemaal. Maar het staat allemaal in de Bijbel, het staat allemaal in Gods woord. Maar nu in vers 25 tot vers 30. Dan komt die oudste broer op de proppen. Hij komt van zijn werk en hij hoort van ver het feestgevoel, gewoel. Hij ziet die rij dansen. En in plaats van dat hij dan blij wordt van, hé, daar is een feest, daar is iets moois aan de gang, blijft hij kritisch staan kijken en hij roept een van de knechten van, wat is daar aan de hand? Ja, deze oudste zoon, die is netjes in het bedrijf gebleven. Deze oudste zoon, die had alles geërfd. Die had alles al gekregen. Maar deze oudste zoon, die was in zijn hart al lang weg. Hij wilde helemaal niet meedoen. Zijn familie vierde feest, maar hij niet hoor. Hij bleef buiten staan. Eigenlijk had hij gebroken. Hij zegt tegen zijn vader van de... Waarom mag ik geen feest vieren? Niet met zijn vader, niet met zijn gezin, niet met zijn familie. Nee, met zijn vrienden, zijn vriendenclubje. Hij die zo netjes zich aan de regels hield, hij had eigenlijk al lang gebroken. Hij deed het alleen voor zichzelf. Kijk eens op dit schilderij, daar zie je die oudste zoon verongelijkt staan. Verkrampt, zo met die handen. Boos. En dan zo spreekt hij zijn vader ook aan. Hij zegt niet van, vader, hij begint met gelijk te verwijten. Van, waarom krijgt die zoon van u, krijgt hij dat allemaal? Die zoon van u? Hij had al lang gebroken met die zoon. Die vader stond op de uitkijk. Maar die oudste zoon, denk je dat hij ooit is wezen gaan zoeken in dat verre land? Nee hoor, hij had al lang afstand van hem genomen. Hij wel, maar de vader neemt nooit afstand. De vader neemt nooit afscheid. Niet van jou, niet van mij, niet van jouw kinderen. Niet van die mensen die de Heere God nog niet kennen. Hoezo was die oudste broer zo voorbeeldig? De Farizeeën werden een spiegel voorgehouden. Ze hielden zich keurig aan alle wetten. Alle regels. Maar de liefde, die was er niet. Herkennen wij ons in deze oudste zoon? We doen van alles. Voor de kerk. Voor ons werk. We bellen mensen op. We sturen kaartjes. We werken hard. 'S Avonds laat nog. Voor de computer. We gaan trouw naar de kerk. Of we luisteren trouw. Maar als het zonder liefde is. 1 Korinthe 13. Als het zonder liefde is. Dan heeft het helemaal geen zin. Heeft het helemaal geen waarde. Als jij je werk doet. Je contacten onderhoudt. Je vrijwilligerswerk. Je werk in de kerk. Je vergaderingen, je klussen, maar je doet het zonder liefde. Bedenk dan van welke hoogte je gevallen bent, staat er in Openbaring. En kom weer terug naar die eerste liefde. Keer je om, ga bidden en vraag de Heere om vergeving. Belijd het hem en vraag hem om vervulling met zijn liefde. En hij geeft dat. Hij geeft dat zomaar. Die liefde, die heeft hij in ons hart uitgestort. Met, door de Heilige Geest. Even naar vers 28 en vers 31. We hebben die oudste zoon gezien. Nou even terug naar de vader. In vers 28... staat, toen ging zijn vader naar buiten. Toen ging zijn vader naar buiten, ook al zo bijzonder. Zijn vader zat niet in de kamer en dacht van, nou laat hem maar eens komen. Nee, zijn vader ging naar hem toe. Weer die opzoekende liefde. Weer die liefde, ook voor deze oudste zoon. Want ook deze oudste zoon is een kind van de vader. Hij zegt het ook, mijn kind, zegt hij liefdevol. Dan zegt hij, jongen, alles wat ik hier heb, alles is van jou. Dat is zo'n intieme uitspraak. God, bij God is er geen sprake van bezit. Wij mogen de hoogte, de diepte, wij mogen de veelkleurigheid van God, van Gods liefde, mogen wij leren kennen, mogen wij ons eigen maken. Laten wij maar feest gaan vieren. Hij die dood is. Jij die dood was. Is weer levend geworden. Zoals de Heer Jezus die jongeling uit Nain tot leven wekte. Zo wekt hij ieder die in hem gaat geloven. Tot leven, tot het eeuwige leven. Amen.